Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 151 en wij lezen het eerste boek Koningen hoofdstuk 9, Prediker hoofdstukken 6 en 7 en Psalm 7. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons nog 3 dagen in de tijdsperiode Het Koninkrijk, waar wij momenteel lezen over koning Salomo. En vandaag lezen wij hoe de Heer koning Salomo toespreekt na de bouw van de tempel en hoe hij belooft dat hij altijd in het huis van de Heer zal zijn, tenzij het volk hem de rug toekeert. Wij lezen ook verder in het boek Prediker over de ijdelheid van deze wereld en lezen ook Psalm 7. Laten wij hier samen aan beginnen nadat we gebeden hebben. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot U in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om Uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, Uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat Uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat U mij kracht geeft om Uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om Uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het eerste boek Koningen, hoofdstuk 9. Belofte aan Salomo. Toen Salomo klaar was met de bouw van het huis van de Heer, van het koninklijk paleis en alles waarop hij zijn zinnen gezet had, verscheen de Heer hem voor de 2e maal, zoals hij hem verschenen was in Gibeon. De Heer zei tegen hem: Ik heb het smeekgebed dat u tot mij gericht hebt gehoord. Ik heb dit huis dat u gebouwd hebt geheiligd, opdat mijn naam er voor altijd zal wonen. Mijn ogen en mijn hart zullen er steeds verblijven. Wat u betreft, als u mijn weg bewandelt met heel uw hart, in alle oprechtheid, zoals uw vader David dat deed, en handelt overeenkomstig alles wat ik u geboden heb, als u mijn wetten en voorschriften onderhoudt, zal ik de troon van uw heerschappij over Israël voor altijd bekrachtigen, zoals ik uw vader David beloofd heb toen ik hem zei: U zult altijd een nakomeling hebben die zetelt op de troon van Israël. Maar als u en uw kinderen het wagen zich van mij af te keren, als u de geboden en wetten die ik u voorgehouden heb niet onderhoudt, en andere goden gaat dienen en u voor hen neerbuigt, dan zal ik de Israëlieten verjagen van de grond die ik hun geschonken heb. Dan zal ik het huis dat ik aan mijn naam heb toegewijd verwerpen. Dan zal Israël een mikpunt van schande en van spot worden bij alle volken en zal dit huis een puinhoop worden. Elke voorbijganger zal huiveren en sissen. En als men dan vraagt waarom de Heer zo gehandeld heeft met dit land en dit huis, dan zal het antwoord zijn: Omdat ze de Heer hun God die hun voorvaderen uit Egypte heeft geleid, de rug hebben toegekeerd, omdat ze hun vertrouwen hebben gesteld in andere goden, zich voor hen hebben neergebogen en hen gediend hebben. Daarom heeft de Heer hun al dit onheil berokkend. Salomo's overige ondernemingen. Na verloop van de 20 jaren waarin Salomo de 2 gebouwen, het huis van de Heer en het koninklijk paleis, had opgetrokken, schonk hij 20 steden in de Galil aan Hiram, de koning van Tyrus. Deze had hem geholpen aan cederhout, cipressenhout en goud, zoveel hij maar wenste. Maar toen Hiram uit Tyrus kwam om de steden die Salomo hem geschonken had te bezichtigen, bevielen ze hem niet, en zei hij: Mijn broeder, wat zijn dat voor steden die u mij hebt geschonken? Daarom noemt men ze Kabulland tot op de dag van vandaag. Toch zond Hiram de koning 120 talenten goud. Dit was de taak van de arbeiders die koning Salomo voor het verrichten van de herendiensten opgeroepen had. Het bouwen van het huis van de Heer, zijn eigen paleis, het Milo, de muur van Jeruzalem en van Hazor, Megiddo en Gezer. De farao, de koning van Egypte, was destijds uitgerukt tegen Gezer. Hij had de stad ingenomen en in brand gestoken, en de Kanaanieten die er woonden gedood. Daarna had hij de stad als bruidschat geschonken aan zijn dochter, de vrouw van Salomo. Salomo bouwde Gezer weer op. Verder bouwde hij Bet-Goron laag, Bahalat en Tamar in de woestijn, zijn proviantsteden, zijn wagenparken, de steden voor zijn ruiterij en alles wat hij in Jeruzalem, in de Libanon en in heel zijn koninkrijk had willen bouwen. Alle afstammelingen van de Amorieten, Hethieten, Perizieten, Giewieten en Jebusieten, mensen die niet tot de Israëlieten behoorden en overgebleven waren in het land, omdat de Israëlieten niet in staat geweest waren hen aan de vernietiging te wijden. Hen liet Salomo voor de herendienst opkomen. En zo is het gebleven tot op de dag van vandaag. Maar Salomo maakte geen Israëlieten tot slaven. Zij dienden hem als soldaten, hofdienaren, hoge ambtenaren, officieren, wagenmenners en ruiters. De hoofdopzichters, belast met het toezicht op de werken van Salomo, waren 550 in getal. Zij hadden de leiding over het volk dat die werken uitvoerde. Nadat de dochter van de farao uit de Davidstad verhuisd was naar het paleis dat Salomo voor haar had laten bouwen, begon hij aan de bouw van het Milo. Salomo bracht 3 maal per jaar een brand- en slachtoffer op het altaar dat hij voor de Heer gebouwd had, en brandde ook reukwerk voor het aangezicht van de Heer, nadat hij de tempel voltooid had. Ook bouwde Salomo een vloot in Esjon-Geber, vlakbij Elot, aan de oever van de Rietzee in Edom. Hiram plaatste op die vloot onderdanen van hem, ervaren zeelieden, samen met de onderdanen van Salomo. Ze voeren naar Ophir, laden daar 420 talenten goud in en brachten die naar koning Salomo. Prediker hoofdstuk 6. Er is een kwaad onder de zon dat ik heb gezien, en de mensen lijden er zwaar onder. God geeft iemand rijkdom, welstand en aanzien, alles wat hij maar wensen kan. Maar God laat niet toe dat hij ervan geniet, en een vreemde maakt alles op. Dat is ijdel, een trieste zaak. Iemand mag 100 kinderen hebben en nog zo lang leven, maar als hij al die tijd niet van het goede kan genieten en niet eens een begrafenis krijgt, dan zeg ik: een misgeboorte is beter af dan hij. Zo'n kind komt op de wereld voor niets, en naamloos verdwijnt het in de duisternis. Het heeft nooit de zon gezien, het weet nergens van, en kent dus veel meer rust dan die man. Dit geldt zelfs als iemand 2000 jaar zou leven, zonder het geluk te vinden. Gaat iedereen tenslotte niet naar dezelfde plaats? De mens werkt steeds hard om zijn honger te stillen, maar hij heeft nooit genoeg. Wat heeft een wijze meer dan een dwaas? Wat heeft een arme eraan te weten wat er in de wereld te koop is? Je kunt beter genieten van wat je kunt pakken, dan begeerig achter iets aan blijven lopen. Ook dat is ijdel en grijpen naar wind. Wat is, werd lang geleden vastgesteld. Men weet dat een mens het niet kan opnemen tegen de sterke. Hoe meer woorden, hoe meer onzin. En wat heb je daaraan? Niemand weet immers wat goed is voor de mens. In dit ijdele, kortstondige bestaan, dat als een schaduw voorbij gaat. En niemand kan hem vertellen wat er na hem komt onder de zon. Hoofdstuk 7. Echte wijsheid. Een goede naam is beter dan goed parfum. Een sterfdag is beter dan een geboortedag. Je kunt beter gaan naar een huis waar gerouwd wordt dan naar een feest. Want de begrafenis is het einde van ieder mens. En de levenden doen er goed aan dat te bedenken. Je kunt beter huilen dan lachen. Want achter een treurig gezicht kan een opgewekt gemoed schuilgaan. Iemand die wijs is, gaat liever naar een begrafenis. Een dwaas gaat eerder naar een feest. Je kunt beter luisteren naar de verwijten van een wijze dan naar de toejuichingen van dwazen. Het lachen van dwazen is als het geknetter van dorens onder een ketel. Ook dat is ijdel. Chantage brengt een wijs man tot dwaze dingen, en door steekpenningen wordt het hart bedorven. Het is beter iets aan het einde te beoordelen dan aan het begin. Het is beter geduldig te zijn dan verwaand. Wind je niet al te gauw op. Zich opwinden is eigen aan dwazen. Vraag niet waarom de tijden vroeger beter waren dan nu. Zoiets vragen getuigt niet van wijsheid. Wijsheid is beter dan bezit. Iedereen die de zon ziet, heeft daar baat bij. Wijsheid en geld geven beide bescherming. Maar de wijsheid heeft dit voordeel. Ze houdt diegenen die haar bezitten in leven. Wat het werk van God betreft. Wie kan weer recht maken wat hij krom heeft gemaakt? Heb je een goede dag, geniet ervan. Heb je een kwade dag, bedenk dan dat God ook die gemaakt heeft. Hij wil eenvoudig niet dat de mens erachter komt wat de volgende brengt. Het juiste midden. Beide dingen heb ik meegemaakt in mijn ijdele bestaan. Rechtvaardige mensen die omkomen, ondanks hun rechtvaardigheid. En slechte mensen die lang leven, ondanks hun slechtheid. Wees dus niet al te rechtvaardig en doe niet al te wijs. Je zou wel eens bedrogen kunnen uitkomen. Maar leef ook niet al te slecht en handel niet als een dwaas. Je zou dood kunnen gaan voor je tijd. Het beste is het ene vast te houden en het andere niet los te laten. Wie bang is voor God, houdt het juiste midden. Een wijze staat door zijn wijsheid veel sterker dan een heel stadsbestuur. Geen mens op de wereld is zo rechtvaardig dat hij alleen maar goed doet en nooit verkeerd. Verder, schenk geen aandacht aan het gepraat van de mensen. Anders hoor je nog hoe je slaaf je vervloekt. En je weet best hoe vaak je zelf anderen hebt vervloekt. Bittere teleurstelling. Zo heb ik in alles naar wijsheid gezocht. Ik dacht, ik wil wijs worden. Maar de wijsheid bleef buiten mijn bereik. Al wat bestaat is onbereikbaar en onpeilbaar diep. Wie kan erbij? Ik heb mij er met alle zorg en ijver op toegelegd om erachter te komen wat wijs en verstandig is. En ik heb alleen maar ontdekt dat slechtheid, dom en dwaasheid onverstandig is. Nog bitterder dan de dood vond ik de vrouw die een vangnet is, en van wie het hart een val is en de handen boeien zijn. Wie de gunst van God geniet, kan eraan ontsnappen, maar de zondaar raakt erin verstrikt. Dit, zegt Prediker, heb ik bij mijn zoeken naar inzicht geleidelijk ontdekt. Ik zocht nog verder, maar zonder veel resultaat. Eén man op de 1000 kon ik nog vinden, maar niet één vrouw op de 1000. Ten slotte heb ik alleen dit gevonden. Naar Gods bedoeling is het leven eenvoudig, maar de mens haalt zich van alles in het hoofd. Psalm 7. Spreek mij vrij, ik ben onschuldig. Klaaglied op naam van David, de Heer toegezongen vanwege de woorden van Kus, een Benjaminiet. Heer mijn God, ik wil bij u schuilen. Red en bevrijd mij van al mijn achtervolgers. Laat ze mij niet wegsleuren als een leeuw, in stukken scheuren. En waar is mijn redder? Heer mijn God, als ik ooit zoiets deed, als er boosheid aan mijn handen kleeft, als ik ooit een vriend onrecht deed of een vijand liet gaan zonder te straffen, dan mag de vijand mij achtervolgen en vangen, mij nog levend vertrappen tot in de grond en mijn glorie door de modder sleuren. Sta op, Heer, in uw woede. Kom in verweer, nu mijn vijand u ergert. Word wakker, o God, roep de vierschaar bijeen. Wijs de rij van naties hun zetels rondom u en neem zelf plaats op het podium daarboven. De Heer zal recht spreken over de volken. Heer, doe mij recht, want ik ben deugdzaam. Spreek mij vrij, want ik ben onschuldig. Vernietig het kwaad van de bozen en houd de rechtvaardige overeind. Een rechtvaardige God is Hij, die hart en nieren doorproeft. God is het schild dat mij beschermt. Hij redt de oprechten van hart. God is een rechter die rechtvaardig is. Elke dag opnieuw vaart Hij uit tegen het kwaad. Telkens weer scherpt Hij zijn zwaard. Spant hij zijn boog en legt hem aan. Dodelijke wapens brengt hij in stelling. Hij maakt van zijn pijlen brandende schichten. Zo gaat het. Wie kwaad ontvangt en onheil draagt, zal teleurstelling baren. Spitten en graven aan een kuil voor een ander betekent een kuil voor jezelf. Dat onheil valt op je eigen hoofd. Een slechte daad komt neer op je eigen schedel. Ik prijs de Heer om zijn rechtvaardigheid. Ik bezing de naam van de Heer, de naam van de Allerhoogste. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 151 en we hebben zo net het eerste boek Koningen, hoofdstuk 9, Prediker, hoofdstukken 6 en 7 en Psalm 7 gelezen. Wij sluiten af met een citaat van Ishodat van Merv. Hoe kan God zeggen dat Hij altijd in deze tempel zal zijn, terwijl Hij tegelijk dreigt het huis te vernietigen? De gaven van God zijn onberouwelijk, voor zover het van Hem afhangt. Maar onze slechtheid keert die gaven van ons af. Sterker nog, Hij geeft zijn gaven niet zomaar, maar opdat wij tot bekering zouden komen. Daarom zegt hij in Jeremia: En als ik over een volk en een koninkrijk een besluit uitspreek om het op te bouwen en te planten, en zij doen wat kwaad is in mijn ogen door niet naar mijn stem te luisteren, dan zal ik berouw hebben over het goede dat ik hun had toegezegd te doen. Beste luisteraars, zo sluiten wij dag 151 van ons leesjaar af. Morgen zijn wij dag 152 en dat is de voorlaatste dag van onze tijdsperiode Het Koninkrijk. Daarna lassen wij een pauze in het lezen van het boek, van het eerste boek Koningen. Want dan is het tijd voor het evangelie volgens de heilige Marcus. En daarna gaan wij verder met het eerste boek Koningen en met het tweede boek Kronieken in de tijdsperiode Het Verdeeld Koninkrijk. Maar morgen zijn wij dus dag 152 en dan lezen wij het eerste boek Koningen hoofdstuk 10, Prediker hoofdstukken 8 en 9 en Psalm 8. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om mee te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.